onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook op deze laatste avond van het jaar alleen in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet voortbracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Geliefde gemeente, in het jaar onze Heren 2018 werden zeven leden uit het midden van onze gemeente weggenomen. En als we hun namen vanavond noemen, dan herdenken we hen in dankbaarheid voor wat de Heere ons in hen schonk, maar ook met het gebed om ondersteuning en troost voor degenen die achterbleven. En met het gebed of de Heere de roepstem vanuit dit zevenvoudig sterven wil heiligen aan ons hart. De volgende gemeenteleden zijn ons in het bijna voorbije jaar ontvallen. Op 3 maart Anton Noordegraaf in de leeftijd van 89 jaar. Op 15 maart Martien Buizer in de leeftijd van 64 jaar. Op 29 juni Apollonia Landman de Wit in de leeftijd van 61 jaar. Op 4 september Marius Bezemer in de leeftijd van 88 jaar. Op 25 september Willem Kasbergen in de leeftijd van 82 jaar. Op 9 december Maria Elderkamp van der Hart in de leeftijd van 86 jaar. En op 29 december Jabikje Francina Bassa in de leeftijd van 46 jaar. Want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Wij willen nu gaan zingen van de 103e psalm, het 8e en het 9e vers. 103, vers 8 en 9. schriftlezing op deze oudejaarsavond is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 14. En vervolgens uit de tweede Korinthebrief, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 10. Johannes 1, vers 1 tot en met 14 en 2 Korinthe 5, het eerste tot en met het tiende vers.
In de beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit de bloeden, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Vervolgens lezen we 2 Korinthe 5, de eerste 10 verzen. Want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij verlangende met onze woonsteden, die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van ons leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van de Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn we ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij alle moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij deze avond stilstaan bij 2 Korinthe 5, het eerste vers. En daar luidt Gods woord en de tekst voor deze oudejaarsavond. Want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, u brengt ons op deze laatste avond van het voorbijgevlogen jaar nog één keer samen. Niet alleen als gemeenteleden, maar ook met vele familieleden van degenen die ons in het achterliggende jaar ontvielen. En dan bidden wij in deze ogenblikken voor hen in onze gemeente en daarbuiten, die hier zijn met het gemis en het verdriet in hun hart. Heren, zojuist zijn de namen van hun geliefden genoemd. En u ziet hen in deze ogenblikken zitten in de kerkbank of meeluisterend met ons thuis of op een andere plaats. En u weet wat er in onze harten omgaat. En dan bidden wij van u, Heren, of u ons toch wil geven uw troost en uw kracht. U die de harten kent en doorgrondt, u die de moeite en het verdriet aanschouwt, opdat we het in uw hand zouden geven, mogen de rouwdragenden onder ons dat ook deze avond doen. Wil u dan denken aan de weduwen en de weduwnaren? Wil u denken aan degene die een vader of een moeder moesten verliezen? Een broer of een zus? Een opa of een oma? Heren, wil u denken aan alle rouwdragenden onder ons? Wil u zijn met degene die een kind moesten verliezen? We bevelen een ieder aan de troon van uw genade aan. En dan denken we in deze laatste dag van het jaar heel bijzonder ook aan de familie Bassa. Nog maar 2 dagen geleden is het dat een geliefde dochter en zus en schoonzus en tante uit het leven werd weggenomen. Heren, zou u hen even als alle andere rouwdragenden onder ons willen versterken en willen troosten en willen ondersteunen in deze dagen, bijzonder aanstaande vrijdag op de dag van de begrafenis. Heren, wij bidden van u of het vanavond zo mag zijn dat uw woord tot ons hart mag spreken. Wilt u alles wat hinderen kan daarvoor wegnemen? Zou u door uw Heilige Geest plaats willen maken voor uw woord in ons hart? Zou u ons hart dat van nature voor een ieder van ons gesloten is, door de machtige werking van uw Geest willen openen? En zou u ons zo ook willen geven dat we voor uw aangezicht op oudejaarsavond de balans in het licht van de tekst van vanavond mogen opmaken? Wie we ook zijn, Heren, waar we ook vandaan komen, hoe onbekend en vreemd de kerkgang misschien wel voor ons is, hoe onbekend de woorden ook zijn die tot ons komen, maar als u werkt, dan kunt u alles wat hindert wegnemen en daar bidden wij u om. En laat uw woord dan mogen worden gepreekt in ernst, zoals u dat vraagt, met liefde en met gunning, maar ook waarschuwend. Heren, we bidden om wat nodig is. Schenk een stem om te spreken, ook op de kansel. Wil u een oor geven om te luisteren? Wil u met een ieder van ons zijn, ook met onze jonge mensen? Ook met degene die deze dag misschien nog hebben gewerkt en uit het werk zich moesten haasten om nog op tijd hier te zijn. U weet wat er dan nodig is. Wil u zelf rust geven in onze gedachten en in onze harten? Wil u dat bijzonder ook geven aan onze jonge mensen, als hun harten misschien vol zijn van heel andere dingen op deze avond? Heren, wil u ze stilhouden bij u, bij uw woord? Hoe wij ons ook inspannen op de kansel, dat kunnen wij niet bewerken, maar u kunt het wel. En u wilt daar de prediking nog voor gebruiken en daar bidden wij u om. Heren, maak ons trouw in de kerkgang. Laat het niet alleen zo zijn dat wij vanavond hier onze plaats zoeken, maar laat het jong en oud mogen gelden dat we ook morgenochtend onze plaats in uw huis zoeken en mag het in ons hart leven, Heren. Zodat het meer is dan een gewoonte om op nieuwjaarsmorgen naar de kerk te gaan. Laat het in ons hart mogen leven. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Heere, wees zo met ons allen. U kent degene die het moeilijk hebben. We hebben verschillende moeiten en verdrietige omstandigheden geprobeerd aan te duiden. Maar er is zoveel wat wij niet weten of wat wij vergeten. Maar mogen wij dat ook in uw alwetende zorg aanbevelen. En zou u dan aan een ieder van ons willen denken, Heere? En zou u zo nog onder ons willen komen? Sterk degene die een taak hebben in de dienst. Hoor en verhoort u ons uit genade. Amen. Psalm 39, derde en het vijfde vers willen wij zingen. Vers 3. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. En ook het vijfde. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hope staat op u alleen. 3 en 5 van Psalm 39. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. In 2 collecten. De eerste voor de kerk eredienst en de tweede voor de kerkelijke kassen. En de Heere zegene u en uw gaven. Psalm 89, het eerste vers willen wij zingen in antwoord op de prediking. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Het eerste van Psalm 89. Geliefde gemeente, wat wij van ouds gewend zijn te doen op Oudejaarsdag en de dagen daaromheen is de balans opmaken. Hoe is het achterliggende jaar geweest? Wat is er binnengekomen? Wat is er ontvangen? Wat zijn er voor verliezen geleden? Hoe is het precies? Wel, dat is wat wij vanavond in biddend opzien tot de Heere ook willen doen voor Gods aangezicht. Daarvoor zijn we deze avond onder meer in de kerk gekomen op Oudejaarsavond, om geestelijk voor Gods aangezicht de balans op te maken. En dan wil ik dat opmaken van de balans vanavond met u toespitsen, daar dringt de tekst van vanavond ons ook toe, op de vraag: wat weten wij? Wat hebben wij geleerd? Wat kennen wij? En dan gaat het, jonge mensen, niet over school. Ik gun jullie een aantal vakantiedagen. Maar dan gaat het om de vraag: wat weten wij in geestelijk opzicht? Wel, zo willen wij gaan stilstaan bij de tekst van vanavond en we schrijven daarbij de balans opgemaakt. De balans opgemaakt. En dan drie vragen. Allereerst, wat weten wij van dit aardse leven? Wat hebben wij afgelopen jaar geleerd van dit aardse leven? Dat is het eerste. In de tweede plaats, wat weten wij van de hemelse heerlijkheid? En tenslotte, wat weten wij van de enige zaligmaker? En dat is een vraag die eigenlijk voortvloeit uit die vorige vraag. Dus drie vragen wanneer wij de balans vanavond geestelijk gezien opmaken over het bijna voorbije 2018. Wat weten wij van dit aardse leven? Wat weten wij van de hemelse heerlijkheid? En wat weten wij van de enige zaligmaker? De tekst van vanavond is uit de tweede Korinthebrief. Eigenlijk is dat de vierde brief die de apostel heeft geschreven aan de gemeente van Korinthe, want er zijn twee brieven verloren gegaan. Dat blijkt als we deze brieven nauwkeurig lezen en met elkaar vergelijken. Dan wordt er gezinspeeld op nog andere brieven. Maar in deze brief, de tweede Korinthebrief, daar gaat de apostel Paulus onder meer in op het feit dat er in Korinthe nogal wat kritiek was op zijn apostelschap. Er waren nogal wat gemeenteleden in Korinthe die zo hun bedenkingen hadden bij de apostel Paulus. En dat had vooral te maken met het feit dat Paulus' apostelschap gepaard ging met lijden, verdrukking, zwakheid. En dat konden sommige gemeenteleden in Korinthe eigenlijk niet goed duiden en niet goed begrijpen. Hoe kon dat? Als de apostel Paulus werkelijk een geroepen apostel was van de Heere, dan werd zijn bediening toch niet zo gekenmerkt door zwakheid, door lijden, door moeite. door zorg. En dan gaat de apostel tegen die achtergrond duidelijk maken dat dat juist de wijze leiding, ook de onnaspeurlijke leiding, ook de zo vaak voor ons onbegrijpelijke leiding van de Here is geweest. Hij zegt dat bijvoorbeeld in dat heel bekende vers, het 7e van hoofdstuk 4, maar wij hebben deze schat, dat is de schat van de evangelieprediking, wij hebben deze schat in aardenvaten. En een aardevat in de tijd van de Bijbel en in de tijd van het Nieuwe Testament, nou dat was iets, ja wij zouden het misschien nog het beste kunnen vergelijken met een plastic zak of met pakpapier, daar werd van alles ingedaan, maar dat aardevat had op zich geen waarde. Dat was zwak, dat was breekbaar. En het ging om wat er in dat vat zat. Wel zegt de apostel, wij hebben de schat van het evangelie in aardenvaten, opdat de uitnemendheid van de kracht zij Godes, dat betekent van God, en niet uit ons. En in het verlengde van datgene wat de apostel daar duidelijk maakt, ligt dan ook onze tekst van vanavond. Waar de apostel schrijft, want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. En onze eerste vraag was, wat weten wij van dit aardse leven? Maar dat is een vraag die willen we vanavond met elkaar overdenken in het licht van de tekst. En dan moeten we dus ook de vraag stellen, wat weet de apostel Paulus van dit aardse leven? Wel, hoe tekent hij het? Wat is de boodschap vanuit de tekst? Hij spreekt over ons aardse huis, deze tabernakels. En het Griekse woord dat vertaald is met tabernakel, dat mogen wij ook vertalen met tent. Dat wordt bedoeld. De apostel stelt het aardse leven, ook zijn eigen aardse leven hiervoor. Hij tekent het als een tent. Een tenthuis, meer niet. En als de apostel dat doet, dan gebruikt hij een beeld dat op andere plaatsen in de Bijbel terugkomt. Als Hiskia ernstig ziek is en vreest dat hij gaat sterven, Jesaja 38, dan noemt hij zijn leven ook een herdershut. En Petrus in zijn eerste brief schrijft ook over de aardse tabernakel waarin hij nog verkeert, het aardse tenthuis. En de apostel gebruikt dus datzelfde beeld, beeld van een tent. Dat was voor de apostel natuurlijk een heel vertrouwd beeld, want Paulus was van beroep tentenmaker. Iemand die tenten vervaardigde en waarschijnlijk zeker ook iemand die tenten repareerde. En als er iemand was die zag hoe zwak en hoe aan slijtage onderhevig, hoe kwetsbaar en hoe broos een tent was, was het de apostel zelf wel, de tentenmaker van Tarsis. Tent. Wat was dat in de tijd van de Bijbel? Probeert u zich het maar even voor te stellen. Dat was een aantal houten palen in de grond geslagen. En over die houten palen in drie rijen, wat langere palen in het midden en wat kortere palen zo aan de zijkanten. En dan over die palen heen doeken gespannen, gemaakt van geitenhaar of van kamelenhaar. Natuurlijk wel sterke doeken, doeken die ervoor bedoeld waren om geen water en andere weersinvloeden binnen te laten. En die doeken die werden gespannen met touwen en die touwen die werden weer vastgemaakt aan pinnen die in de grond geslagen werden. En dat was eigenlijk een tent. Als u het zo bij elkaar zag, een paar pinnen, een paar touwen, een paar palen. En een paar doeken. En dat beeld gebruikt de apostel om het aardse leven, om uw en mijn aardse leven aan te duiden. Wat is ons aardse leven? Een tent. Als het staat, lijkt het heel wat. Maar als de weersinvloeden erover gaan, de regens en de zandstormen, en als de felle zon op zo'n tent staat te branden, ja, dan gaat zo'n tent in de loop van de tijd slijten. Het is eigenlijk, en dat is wat Paulus met dit beeld bedoelt, het is eigenlijk maar zo zwak, zo kwetsbaar. Zo breekbaar, zo kortstondig, het aardse huis deze tabernakels. Ja, en dan zegt Paulus er nog bij dat dat aardse huis van deze tabernakel, dat aardse tenthuis, een keer gebroken wordt. En daar moeten we ook even over nadenken. Dat hoort ook nog bij onze eerste gedachte. Het aardse huis van deze tabernakel gebroken. Wat wil dat zeggen? Dat er een keer een einde komt aan ons aardse leven en aan ons aardse bestaan. Juist omdat het ook zo kwetsbaar is en zo vergankelijk is. Dat ons aardse tenthuis, dat uw, mijn aardse tenthuis een keer gebroken wordt. En dan de vraag, gemeente, weten wij dat? Is dat om te beginnen wat we geleerd hebben in 2018. Dat wij vergankelijke mensen zijn. Ja, dat wisten we natuurlijk al lang met ons verstand, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel, weten wij dat echt? Hebben wij dat echt geleerd? Is dat gebed van Psalm 39 echt? Het gebed van ons hart geworden. Leer mij hoe vergankelijk ik zij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Mijn tent wordt een keer gebroken. Er zijn er onder ons die dat van heel nabij hebben gezien. En er zijn er onder ons die dat ook misschien wel heel persoonlijk ervaren, bij het ouder worden. Dat het aardse huis van uw tabernakel gebroken wordt. Als ik nog even met u nadenk over dat woord gebroken, dan kunnen we dat eigenlijk op twee manieren aanvullen. U zou dat kunnen aanvullen met het voorvoegsel af, afgebroken. Dat niet wat heel veel ouderen onder ons ervaren. Dat het leven zo stukje voor stukje afgebroken wordt. En vroeger kon u nog veel en draaide u nergens uw hand voor om en u merkt dat de krachten minder worden. Of u merkt het, of jij merkt het, en dan hoef je daar helemaal niet zo oud voor te zijn, aan van die kleine dingen. Dat je op een bepaalde leeftijd misschien een bril nodig krijgt. Om de dingen nog goed te kunnen zien, omdat je ogen, vergeet u het niet, ouder worden. Van die kleine, iemand in mijn vorige gemeente noemde dat vaak de kleine, lieflijke roepstemmen van de Here. Van die hele kleine signalen, die niet eens zo erg zeer doen, die bedoel ik dan allereerst. Maar het kan natuurlijk ook anders. Het kan dat u dat heel pijnlijk ervaart in uw leven. Dat u afgebroken wordt. Dat uw leven afgebroken wordt. Stukje voor stukje uw wereld steeds kleiner. Uw mogelijkheden steeds meer beperkt. En u merkt het aan uw lichamelijke krachten. En u merkt het misschien aan uw denkvermogen. U gaat dingen vergeten. Aardse huis van deze tabernakel afgebroken. En er zijn er ook onder ons die dat van heel dichtbij in het leven van een geliefde hebben gezien. Wat is dat aangrijpend? Wat is dat erg? Het leven afgebroken. Nou, dominee, zegt er iemand. Maar gelukkig is dat nog niet zo bij mij. En eigenlijk dacht ik het al toen ik vanavond naar de kerk ging. Het zou wel een preek zijn voor, ja, voor wat oudere mensen of mensen van middelbare leeftijd. Maar ik ben nog jong en het leven ligt nog voor me. En er kan inderdaad van alles gebeuren en dat besef ik echt wel. Maar om nu te bemerken dat mijn leven afgebroken wordt. Nee, dat kan ik helemaal niet zo zeggen. En ik hoop ook dat het nog heel lang duurt. En ik denk dat het ook nog wel lang duurt. Zo je, jonge vriend, als dat in je gedachten is, één ding niet vergeten. Dat je tenthuis ook opgebroken kan worden. En dat is iets anders. Dat het opgebroken kan worden. Wat is dat dan? Wel, dat is wat u zag als het volk van Israël met de tenten door de woestijn ging. En aan het einde van een verblijf bij een oase weer verder moest. En dan werden de tenten opgebroken. En weet u hoe dat ging? Dan werden de pinnen uit de grond getrokken met een enkele beweging. En de touwen die werden opgerold. En de doeken werden van de tent afgehaald en de palen uit de grond getrokken. En dat was werk van maar even. En waar een tent had gestaan, misschien dagenlang, en waar die tenten, wij zouden zeggen, een solide indruk had gemaakt. Sterk, krachtig. Daar was, wanneer die tent in een oogwenktijd opgebroken was, niets meer te zien. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Dat kan ook. Een paar jonge mensen uit een doopdienst onderweg naar huis. En een verkeersongeluk. En één, en misschien wel meer van hen in de achterliggende dagen, plotseling uit het leven weggerukt. Dat kan ook. Je tenthuis kan opgebroken worden. En de vraag vanavond is, hebben we dat geleerd in die zin dat we daarmee rekenen? Dat wij zoeken om bereid te zijn. Dat wij zoeken om bereid te zijn om God te kunnen ontmoeten. Want heel die werkelijkheid, die aangrijpende werkelijkheid van het aardse huis van de tabernakel, dat een keer gebroken wordt. Of het nu afgebroken wordt of opgebroken wordt. Maar dat herinnert ons aan die diepe oorzaak van het sterven. Door de zonde is de dood in de wereld gekomen en doorgegaan tot alle mensen. En daarom komt de dood ook een keer naar mij. Komt die ook een keer naar u en naar jou. En als wij de dood in de ogen zien, is het te laat om nog genade te zoeken. Dat moet in het leven gebeuren. Dat had in 2018 moeten gebeuren. En als het niet gebeurd is in 2018, dan dringt de Heere vanuit de tekst van vanavond er nog op aan. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is en roep hem aan terwijl hij nabij is. Want het aardse huis van mijn en van jouw tabernakel wordt een keer gebroken. Hebben we dat, gemeente, geleerd? Dat is de eerste vraag die we aan elkaar stellen wanneer we geestelijk de balans opmaken. En nog een keer, en dat zei ik er niet bij als een soort franje van woorden, maar in de diepe ernst, dat doen we vanavond voor Gods aangezicht. Het is ten diepste de Heere die het aan u vraagt. Heb je dat geleerd? Ben je een vreemdeling op aarde geworden? Een bijwoner? Een tentbewoner, geestelijk gesproken? Iemand die geleerd heeft, hier is mijn thuis niet. En leerden we met de sterfelijkheid en de broosheid van ons bestaan en met de diepe oorzaak daarvan onze zonden vluchten tot die God van wie Psalm 91 zingt, dat Hij een schuilplaats is. Wat weten wij van dit aardse leven? Dominee, ik vind het een beetje somber vanavond. Ik had het ook wel gedacht, oudejaarsavond. Het leven is toch nog wel meer dan dat. Het leven is toch... Nou ja, het aardse leven is misschien net zoals... De aardse heerlijkheid is misschien net zoals al dat vuurwerk wat we zien. Wat je... Daar moet je dan misschien ook maar eens aan denken... Jongens, als je dat zo in de lucht ziet schieten en even ziet schitteren en ziet stralen en dan nog een klap en dan niks meer. Alles donker. Dat is toch het aardse leven. Tent. Maar dan onze tweede vraag. En die vraag wordt vanavond ook aan uw en mijn hart gelegd. Dat is de vraag, wat weten wij, u, ik persoonlijk, wat weten wij van de hemelse heerlijkheid? Want de apostel gaat verder in onze tekst en hij zegt, want wij weten dat... Zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dat is de verwachting door genade van de apostel Paulus geworden. Tegenover dat aardse tenthuis, en dat was werkelijkheid voor de apostel, dat heeft hij ervaren aan zijn eigen lichaam en in zijn eigen leven. Maar tegenover dat aardse tenthuis staat er, zegt de apostel, een gebouw. En let u even op die tegenstelling, een tent dat wijst op een tijdelijke bewoning. Dat wijst op iets wat kwetsbaar, wat zwak is. Maar tegenover de tent een gebouw. Een gebouw met een fundament. Een gebouw dat sterk is. Een gebouw dat blijvend is. En dat is een beeld van de hemelse heerlijkheid. De apostel blikt hier verwachtend vooruit... En het is alsof er in zijn hart die psalmregel zingt, maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Een gebouw van God. Reis door dit aardse leven. Een pelgrimsreis. Woonachtig in een tent. Maar het vaderland, zegt de apostel, dat is boven. Het vaderland is daar waar ik Christus zal zien. Een gebouw. En onwillekeurig denken we aan die regel uit Psalm 89. Ik weet hoe het vast gebouw naar Gods gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Een gebouw als een beeld voor die heerlijkheid die er weggelegd is door genade voor allen die de verschijning van Christus mochten liefkrijgen. En dan wordt dat gebouw waar Paulus over spreekt op drie manieren in onze tekst getypeerd, op drie manieren gekenmerkt. Laten we dat uit de tekst wat opdiepen vanavond. Het eerste wat Paulus daarover zegt is, het is een gebouw van God. Van God. Dat wil zeggen, God is de ontwerper van dat gebouw. God is de bouwmeester van dat gebouw. Hij is degene die al van eeuwigheid dat gebouw op het oog heeft gehad. En het is in zijn hart geweest om dat gebouw te ontwerpen. Het gebouw van de hemelse zaligheid voor al zijn kinderen. Een gebouw van God. Daar klinkt ook in door. Ja, dat de apostel zegt, als ik straks door genade daar mag komen. Als ik eenmaal thuis mag komen, dan is dat niet om iets wat ik verdiend heb. Alle roem is uitgesloten. Laat geen mens roemen in het vlees en iets van zichzelf, maar het is een gebouw van God. Het is van het begin tot het einde Gods genade en Gods werk. En dat is toch waar heel Gods kerk ook in leert roemen. Dat de zaligheid van het begin tot het einde van God is. Als dat het niet was, dan werd er geen mens zalig. Dan werd er geen mens behouden. Maar omdat het Gods werk is, daarom zullen ze er komen. Een gebouw van God. Nog een andere manier waarop de apostel dat huis, dat gebouw typeert. Hij zegt verderop in de tekst, een huis niet met handen gemaakt. Dat is een beetje een vreemde uitdrukking als we dat zo horen. Hoe kan dat, een huis niet met handen gemaakt? Dat heeft in de Bijbel de betekenis van een huis dat niet met mensenhanden is gemaakt. Dus dat wil zeggen, een huis dat door God zelf gemaakt is. En dat daarom ook zo sterk is. Dat daarom een fundament heeft dat nooit zou instorten. Dat daarom ook muren heeft die zo sterk zijn dat er geen tranen meer door kunnen. En geen pijn. En geen ziekte. En geen moeite. En geen verdriet. En geen lijden. En geen zonde. En geen aanvechtingen. En geen duivel. Als je toch een plaats in dat gebouw mag krijgen, Als je toch een veilige plaats in dat gebouw mag krijgen, achter die veilige muren waar geen zonde en geen duivel meer doorheen komt. Een gebouw niet met handen gemaakt. En dan zegt de apostel er nog bij, maar eeuwig. Altijd blijvend. De vergankelijkheid, dat aangrijpende, dat ons leven stempelt en kenmerkt. En hoe aangrijpend is dat eigenlijk? Als wij zien hoe een geliefde door een ziekte getroffen wordt. En hoe het lichaam afgebroken wordt. Als de vergankelijkheid zich openbaart. Maar daar, zegt Paulus, een gebouw niet met handen gemaakt, eeuwig. Eeuwig. Komt nooit meer een einde aan. Eeuwige gelukzaligheid. Eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Bevrijd van al je eigen zonde. En alles wat er hier op aarde nog tussen kan zitten. Eeuwig. En dan het laatste. Wat de apostel hier schrijft. In de hemelen. Ja, zegt iemand. Oh meneer, dat is toch begrijpelijk? Dat voegt toch niet zoveel meer toe. In de hemelen. Het staat er in een meervoud. Het is zo de Bijbelse spreekwijze vanuit het Oude Testament. Het duidt misschien ook de hemelse heerlijkheid nog eens een keer aan. Ja, maar wat is de hemel? Daar moeten wij op Oudejaarsavond ook nog eens over nadenken. Wat is de hemel eigenlijk? Wat is de hemel voor u? Wat is de hemel voor jou? Is dat plaats hier ergens boven, meer niet. Dat is het natuurlijk voor alle kerkmensen die nog in een hemel geloven. Is het een plaats waar een mens altijd gelukkig is? En misschien mensen hier op aarde aan wie hij of zij heel sterk verbonden was nog weer eens een keer ontmoet? Waar geen ziekte is en geen verdriet en geen tranen. Dat is het, zeg het in liefde gemeente, maar dat is het voor heel veel godsdienstige mensen. Maar er is door genade een volk. En de vraag vanavond is of wij ertoe mogen behoren voor wie de hemel iets anders is. Voor wie de hemel natuurlijk de plaats daarboven is. Natuurlijk de plaats waar alles volmaakt is. Maar dat is toch niet alles. En dat maakt de hemel toch niet als tot een hemel. Het is de plaats waar God is. En waar Christus is. Dat maakt de hemel tot een hemel. Waar Christus is. En waar ik niet allereerst bevrijd ben van al mijn eigen ongemakken. Maar waar ik bevrijd mag zijn van de zonde die mij vijand geworden is. En ik zijn vijand. De plaats waar ik hem zal zien die mijn ziel lief heeft. Dat is de hemel voor al Gods kinderen. En dat maakt de hemel ook echt tot een hemel. Wat is uw hemel? Want een hemel zonder Christus, dat is een, laat ik het met een beeld zeggen, dat is een fata morgana. Dat is zo'n luchtspiegeling die je kunt hebben wanneer je door de woestijn reist en het warm is en je in de verte een een bron ziet, je bent dorstig en je ziet daar een bron met heerlijk fris water en je haast je daar naartoe. En nog een paar stappen en ineens is die bron weg. Er was geen bron. Fata Morgana. Luchtspiegeling. Hoeveel mensen zouden er reizen naar de hemel zonder Christus? Die hemel, die is er niet. Gemeente, wat weten wij? Die vraag moeten we op ons hart laten wegen. Op Oudejaarsavond 2018. Wat weten wij? Wat weet u en ik? Heel persoonlijk. Wat weten wij van de hemelse heerlijkheid? Wat is de hemel voor ons? Mogen we door genade instemmen met de apostel, als hij het zegt. Want wij weten dat zo de aardse tabernakel van dit lichaam gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen, waar hij is. Afgelopen week zat ik verschillende keren bij het ziekbed, wat uiteindelijk het sterfbed werd van Francina Bassa. En aan het begin van de vorige week konden we nog goed met elkaar spreken. Toen had ze al erg veel pijn. En daar spraken we even over en toen zei ze, ik voel die pijn wel, maar wat heeft Christus niet een pijn moeten lijden en hij onschuldig. En toen later in het gesprek, toen zei ze, dominee, ik verlang er zo naar om naar de hemel te gaan, niet naar de hemel op zich, maar om hem te zien die mij zo uitnemend heeft lief gehad. En die ik daarom zo uitnemend mocht lief hebben. En toen keek ze me even aan en toen zei ze, begrijp het goed, het is niet om van de pijn af te zijn. Want de pijn is wel zwaar. Maar als ik die pijn moest meenemen, het kan niet, maar als ik hem moest meenemen, dan was het ook goed. Als ik maar met hem mag zijn. Zoals de apostel Paulus schrijft, gemeente, met Christus te zijn, ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dat is verre, zeer verre het beste. En wat een troost als het aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt. En dat vooruitzicht mag er door genade zijn. Is dat er? Bij u? Bij mij. Iemand zegt, dominee, daar ligt nou juist mijn nood. Daar ligt nu juist mijn vraag, want ik kan dat wel zeggen. En ik zou die tekst van de apostel wel na kunnen zeggen. Maar daar heb ik toch niks aan. Ik zou me daar toch ook mee kunnen bedriegen. Ik zou die dingen toch ook nog kunnen zeggen zonder dat daar grond voor is. Hoe zal ik dat echt kunnen zeggen? Je kunt zo'n tekst uit Gods woord toch niet zomaar vanuit het niets naar je toe trekken. De apostel bedoelt hier toch ook niet te zeggen, wij alle mensen op deze wereld weten dat enzovoorts. Nee, inderdaad, dat bedoelt de apostel ook niet. En dat kunnen wij ook niet en dat mogen wij niet zeggen zonder grond, wat Paulus hier zegt. En als je dat dan niet kan zeggen, als je daar dan buiten staat, gemeente, dan heeft de tweede gedachte van de preek ons deze oudejaarsavond laten zien wat we, niet wat we hebben, maar wat we missen. Dat wil de Heere ons dan ook laten zien, opdat dat gemis gaat wegen op ons hart. En opdat we als missende mensen zullen gaan zoeken bij de Heere zijn genade. En wat is die genade dan? En wat is de grond van die genade dan? Nee, dat is niet allereerst dat gebouw in de hemel. Dat is niet allereerst de hemelse heerlijkheid. Maar dat is, en dat brengt ons bij de laatste vraag, dat is de Heere Jezus Christus. Want wij mogen de woorden van de tekst nooit losmaken van hem. Dat is ook wat ik bedoelde toen ik zei, een hemel zonder Christus is een fata morgana, een luchtspiegeling. Daar kan een mens zich wel mee troosten. Maar die troost houdt op bij de laatste adem en misschien wel veel eerder daarvoor. De grond ligt in de Heere Jezus Christus. En laat ik hem, ook vanuit onze tekst van vanavond, ten slotte op oudejaarsavond voor u mogen uitschilderen. Want dat is evangelieprediking toch ook. Hem uitschilderen. Deze tekstwoorden, ze zijn verdiend door die Christus die het gebouw niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen heeft willen verlaten. Vrijwillig heeft hij dat huis achter zich gelaten. En is hij afgedaald naar deze wereld. Het woord, schrijft Johannes, is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En dan staat er letterlijk in het Grieks van het Nieuwe Testament, het heeft zijn tabernakel opgeslagen. Dat is kerst ook. Christus heeft door mens te worden zijn tabernakel op de aarde opgeslagen. En de tabernakel van Christus' menselijke leven op aarde is afgebroken. Stuk voor stuk. Wat aan het begin van de tekst staat, dat heeft Christus vrijwillig willen ondergaan. Ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken. Daartoe kwam hij naar de aarde. Daartoe sloeg hij zijn tabernakel op. Daartoe woonde hij onder ons. Om door God verlaten te worden. Om geestelijk woningloos en dakloos en thuisloos te worden in de diepste zin van het woord. En om in die weg te doen wat hij zegt in Johannes 14. Ik ga heen. En misschien dat u nog weet dat dat twee betekenissen heeft. Dat betekent ik sterf en ik vaar ten hemel. Ik ga heen. Ik sterf. En door mijn sterven, door lijden, sterven en opstanding heen, vaar ik uiteindelijk ten hemel. Ik ga heen om u plaats te bereiden. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Dat is de Heer Jezus. Dat is zijn werk. als een tabernakel naar de aarde gekomen. En door lijden en sterven tot heerlijkheid gekomen om in die weg plaats te maken. Plaats in de hemel voor mensen die daar geen enkel recht op hebben. En die buiten hem ook geen enkele toegang hebben, want anders hoeft er geen plaats gemaakt te worden. Maar dan ook plaats voor hem in het hart. Want Christus werkt met eerbied gesproken aan twee kanten. Hij werkt aan de kant van zijn Vader en in de hemel. En hij werkt in harten van zondaren. En hij maakt woning in hun hart. En hij bereidt plaats voor zichzelf. Hoe? Vraagt iemand. Hoe zou dat nou kunnen in mijn leven? Want dat is nodig. Dat is nodig. Er gaat geen mens naar de hemel of de Heere heeft plaats bereid voor hem en ook in hem. Voor haar, maar ook in haar. Hoe dan? Wel door u te gaan leren dat u geen plaats verdiend hebt. Door u te verootmoedigen. Door u te laten buigen voor hem in de belijdenis, Heere. Ik heb geen plaats verdiend. En er is in mijn hart ook helemaal geen plaats voor u. Mijn hart is zo vijandig. En mijn hart is zo'n gesloten hart voor u. Maar wat een wonder als de Heere daar dan plaats maakt. Als de Heere gaat openen. Als de Heere mij gaat leren wie ik ben. Geestelijk een dakloos en een thuisloze mens. Die geen recht heeft op een plaats in de hemel. Die dat moet gaan belijden. En die toch gaat vragen, Heere, zou u aan me willen denken? Zou u mij genadig willen zijn? Iemand die gaat leren dat er nu een ander nodig is. Die Heer Jezus Christus die die weg moest gaan. Vanuit de heerlijkheid naar het lijden. En door lijden tot heerlijkheid. Opdat er plaats bereid zou worden. Zo alleen. Door hem alleen. En vanuit zijn werk alleen kan er plaats zijn voor arme zondaren. En dan ligt de ruimte in het werk van Christus. Want dan zegt hij het, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. En de laatste woning, met eerbied gesproken, is nog niet bezet. Er moeten nog mensen thuisgebracht worden. En als Gods kind er iets van mag zien, dan mag het heimwee wel eens gaan leven in het hart, of niet? Dat u gaat zeggen bij uzelf, Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen? En zien uw aanschijn geprezen. Wanneer die dag dat er niets meer van mezelf en van mijn zonde tussen zit. Wanneer die dag dat u alle dingen nieuw maakt. Oh nee, dat is er niet altijd. Maar er zijn toch momenten en tijden dat de Heere dat geeft. En het is toch ook zo dat de Heere zijn kinderen steeds rijper maakt voor de hemel. En dan is, en ik zeg dat heel voorzichtig, gemeente, maar ik geloof toch dat het waar is. Dan is een leven van, laat ik zeggen, 30 jaren. Wanneer een mens zo sterven mag, toch rijp. En toch af. En bij een ander misschien een leven van 90 jaren. En dan rijp voor de hemel. En af. Heimwee naar dat huis hierboven. En als u vanavond moet zeggen, op oudejaarsavond 2018, ik ken dat heimwee niet. Als er zoveel strijd is in uw leven, zoveel vragen, als er iemand is misschien onder ons die zegt, soms mag er juist dat zijn en toch, hoe zal ik het weten? Hoe zal ik komen op de hoogte waar de apostel op mocht staan toen hij het zong? Wij weten dat. Nooit buiten Christus om. Nooit buiten hem om, die enige grond van de zaligheid, die verdienende oorzaak van de zaligheid. Als uw ogen gevestigd mogen zijn door het geloof op hem. En als hij u zijn troostrijk onderwijs geeft. En als u dan moet zeggen ook, dat is onbekend in mijn leven. Dan hebben we vanavond de balans opgemaakt. En dan ziet het er wel aangrijpend uit, toch? Als je al die dingen nu moet missen, moet je dan zo de grens van 2019 over. Wel met een aardshuis van deze tabernakel waarvan je weet dat het een keer gebroken wordt, hoe dan ook. Maar zonder die verwachting en zonder die troost van dat gebouw in de hemel, dat gebouw van God. En zonder dat je hem kent van wie het woord zegt dat hij het leven is en dat wie hem vindt het leven vindt. Maar aan wie ligt dat dan? Als je dan vanavond zo de grens van 2019 over moet. Aan wie ligt dat dan? Ligt dat dan aan de Heere, die al de dagen van het jaar met zijn woord kwam. En die alle zondagen met de prediking van dat woord kwam. En er was geen zondag dat er hier op de deur van de kerk een bord hing, geen dienst. Vanwege de onwaardigheid van de dominee en de onwaardigheid van de kerkgangers. Maar de Heere gaf mij en u, ons onwaardige, nog altijd weer dat woord. Aan wie ligt het dan? Ligt het dan niet aan mij? Aan mijn vijandschap? Aan mijn leven voor dat aardse huis van deze tabernakel en verder niets? En klinkt er dan vanavond geen dringende oproep tot bekering? Bekeer u, bekeer u. Waarom zoudt ge sterven? Zou je dan, jongere, ouderen vanavond, niet op je knieën moeten neervallen en het moeten zeggen, o God, nu heb ik 2018 na al die andere jaren ook nog weer doorgebracht. En ik heb nog weer een jaar geleefd voor het aardse huis van deze tabernakel. En ik heb vanuit uw woord gehoord wat een dwaasheid dat is. En nu bid ik van u, wil u door uw genade plaats in mijn hart maken. Woning in mijn hart bereiden. Wil u geven dat ik geen stap meer doe in dit wegstervende jaar en in het komende jaar zonder u. Heere, wil u mij uw genade geven. Leer mij u te zoeken. Leer mij u te vrezen. Leer mij u te kennen. Leer mij hem te kennen die onder ons gewoond heeft. En die is heen gegaan om plaats te bereiden, opdat uw naam verheerlijkt wordt in de veelheid van uw onderdanen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wilt u het laatste woord van dit wegstervende jaar heiligen aan ons hart tot waarachtige bekering? Wil u geven dat we ermee op de knieën mogen komen, Heere, en dat we de drempel van het nieuwe jaar, als u het geeft, niet zonder u kunnen overgaan? En wilt u geven dat uw kerk de troost mag ontvangen van het wij weten dat zo het aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. O Heere, daar zal de eeuwigheid toch ook voor nodig zijn om u daarvoor te bewonderen en u te aanschouwen in dat lam dat staat als geslacht. Heere, wilt u zo het woord zegenen, vergeef het gebrekkige, wil u alle zonden van dit bijna voorbije jaar ambtelijk, persoonlijk, van ons allen, Heere, wil u het genadig vergeven. En wil u ons morgen ook weer onder uw woord brengen in alle getrouwheid. Laat het zo zijn dat wij zonder het zoeken van de zegen van u onder uw woord niet kunnen. Heere, wilt u ons bewaren voor gevaren? Wil u ons bewaren voor de zonde? Wil u ons bewaren voor een manier van het oude jaar beleven en uitgaan die niet overeenstemt met de ernst van uw woord? En wil u zo aan een ieder van ons denken? We dragen nogmaals de eenzamen, de weduwen, de weduwnaren, de bedroefden aan u, de Heere, op. Heere, wil u ze gedenken? Wil u ze vertroosten? En dat alles om Christus wil alleen. Amen. Wij zingen Psalm 79, het vierde vers. En voor zover dat mogelijk is, doen wij dat staande. 79, het vierde vers. Thank you. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.